Welkom aan de commissieleden bij de Statencommissie Bestuur. Welkom aan de mensen op de tribune, luisteraars thuis en de collegeleden. Wij hebben een bericht ontvangen van verhindering van de heer De Jager en van de heer Boshuizen. En de heer De Jager zou vervangen worden door mevrouw Azarkan, alleen ik zie haar nog niet. Dus mogelijk komt zij zo nog binnen. Zijn er verder van uw commissie nog vervangingen of afwezigen? Meneer Van Sloten is ook nog in... ja? Dan gaan we daar van uit. Geen andere wijzigingen? Nee, het ziet er zeer compleet uit. Dan gaan we de agenda vaststellen. En ik stel voor de gepresenteerde agenda vast te stellen. Gaat u daarmee akkoord? Ja? Dan heb ik een aantal mededelingen. Allereerst wijs ik u erop dat er een inventarisatielijst rondgaat voor de maaltijden, voor de extra beeldvormingen die 7 keer per jaar worden gehouden. En de Griffie wil graag weten of u van deze maaltijden gebruik wilt maken. Dus, er is dan op die dagen namelijk geen middagprogramma, dus het kerstdiner. Mogelijk. De tweede mededeling. Ik wil u mededelen dat er een mededeling onderweg is over het te volgen proces voor de vaststellingen van de verordening rechtspositie gedeputeerde staten en commissieleden. En deze mededeling geeft inzicht in de reden van vertraging van het proces. En de verwachting is dat die binnenkort wordt toegezonden. Maar we zijn even op zoek wanneer. Dus u wordt daar nader over geïnformeerd. Ten derde wil ik u mededelen dat het proces van de intervisiegroep Sturing PNC is gewijzigd. Op 23 maart is de eerstvolgende bijeenkomst waarop de intervisiegroep verbetervoorstellen zal bespreken. Daarna wordt de commissie daar weer in meegenomen. Nu wil ik wel even uw aandacht vragen. Mogelijk gaat de heer Bosma vertrekken. En dan op dat moment zijn we dan op zoek naar een nieuw intervisiegroep lid. Dus als u die plaats zou willen innemen, dan kunt u dat in ieder geval de griffier laten weten.
Voorzitter.
Meneer Bosma.
Meneer Kok, is dat niks voor u? Ja, sorry dat ik het even zo zeg, maar...
De heer Kok neemt het in welwillende overweging.
Er is nog een bericht net binnengekomen.
Oh.
Dat is niet aan het
Dan heb ik nog even de mededeling net tussendoor gekregen dat mevrouw Azarkan ziek is. Dus die heeft laten weten er dus niet bij te zijn. Dan hebben wij volgens ons vergaderschema staat op 5 oktober een commissievergadering bestuur gepland. Waarin onder meer de begroting zal worden behandeld. Nu blijkt dat ook het IPA-jaarcongres op 4 en 5 oktober op dat jaar op dat tijdstip plaatsvindt. Waardoor vergaderen op het afgesproken tijdstip van 2 uur niet mogelijk is. Om u allen en de gedeputeerden in staat te stellen aan het congres deel te nemen, stellen wij voor alle commissievergaderingen van 5 oktober te verplaatsen naar een ander moment. En voor de commissiebestuur stellen wij voor om de vergadering te verplaatsen naar 28 september om 7 uur.
Dat is een woensdag.
Dat is een woensdag en ik wil graag weten of u zich daarin kunt vinden. Dan gaan we de kalender aanpassen. Wie van u heeft nog een mededeling? Niemand? GS? Nog mededelingen? Nee. Dan komen wij bij agenda punt 4. Het vaststellen van de besluitenlijst van 13 januari 2016. En ik heb daar een mededeling bij dat door de heer Misk is gewezen op in de besluitenlijst opgenomen versie van de wensen en bedenkingen bij het voorstel van IVA van de Innovatiefabriek. De versie in de besluitenlijst betreffende de afgeconcludeerde wensen en bedenkingen van de commissie. En daarna zijn er nog enkele aanpassingen gedaan. Die zijn betrokken bij de besluitvorming van de PS-vergadering van 27 januari. En ons voorstel is om in de versie van de wensen en bedenkingen die uiteindelijk in de besluitvorming is betrokken, Dus de memo 1856072. Alsnog op te nemen in deze besluitenlijst. Kunt u zich daarin vinden? Ja? Zijn er nog anderen die hier iets op willen toevoegen bij de besluitenlijst? Meneer Miske.
Ja, dank u wel. Normaal gesproken bestudeer ik die besluitenlijst eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar dit keer wel. En toen had ik alleen twee punten. Maar de eerste punt is opgelost, dank u wel. Het tweede punt is toen wij in deze commissie spraken over de startnotitie cultuur. Toen is er een toezegging gedaan door de heer Rijsman met betrekking tot het in kaart brengen van het Flevolandse bodemarchief. En ook om te bepalen of het bodemarchief veilig is. Want dat was door de inspreker naar voren gebracht dat het niet zo was. En om te kijken wat je daar, hoe je die zou kunnen veiligstellen naar de toekomst. Ik heb de band nog even afgeluisterd vanmiddag. Daarin ga ik in mijn tweede termijn, vraag ik dat nog een keer expliciet aan de gedeputeerde. En hij knikt. Dat kun je natuurlijk niet zien op de band, want het is alleen maar een geluidsopname. En daarmee concludeer ik dat ik tevreden ben. Maar die toezegging staat niet in de besluitenlijst. Dus die zou ik daar nog graag in opgenomen willen zien.
Ik ga zo even de heer Rijsman daar het woord over geven. Ik wil wel even meegeven dat het ook niet een onderdeel is geweest van de conclusies die wij getrokken hebben naar aanleiding van de bespreking. Meneer Rijsman, uw reactie graag.
Dank u wel, voorzitter. Vooral het laatste vind ik belangrijk. Volgens mij hebben we het zo met elkaar afgesproken dat een toezegging pas een toezegging is als die uiteindelijk is afgeconcludeerd en zo genoteerd door de voorzitter. Ik ben er zelf ook voor de procedure zoals we omgaan met het uiteindelijk tot uitvoering brengen van de toezegging. Ook niet voor om na de vergadering nog op allerlei manieren proberen toezeggingen toe te voegen aan de lijst die niet zijn afgeconcludeerd. Want dan wordt het wel een moeilijk beheersbaar proces. Dus in die zin zou ik willen concluderen dat de toezegging geen toezegging is. Om niet al te onwelwillend over te komen. Hij was al wel zo door ons meegenomen dat we hem niet in de cultuurnota willen laten terugkomen, maar in het duurzaam gebruik van de ondergrond. We stellen voor om daar aandacht te geven aan waar de archeologische monumenten zijn en ook daarbij beleid te formuleren hoe we daarmee om willen gaan. Dus dat is niet in de beleidsnota cultuur, maar op een andere plek, namelijk het duurzaam gebruik van de ondergrond.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Dan beschouw ik, dan mogen we dit weer als een toezegging beschouwen. En aan de voorzitter geef ik dan mee om dat in de eindconclusie mee te nemen.
Meneer Miske.
Ja, dank u wel. Bedankt aan de gedeputeerde voor herhalen van de toezegging. Maar dan niet in de cultuurnota, maar op een andere plek. Dat maakt ons betreft niet uit. Het gaat er natuurlijk om dat we ons bodemarchief veiligstellen. Dat is het essentie van het punt. Ik ben het niet mee eens dat als het niet afgeconcludeerd wordt, dat het dan ook geen toezegging zou zijn. We hebben niet voor niks een geluidsopname, wat eigenlijk het verslag is. En als die uitwijst dat het toch zo is, dat die toezegging er toch is geweest, dan lijkt mij dat natuurlijk leidend, pas in deze vergadering, stellen we het verslag vast. Dus dit is het moment om dat eventueel...
Maar met een knikje, daar kan ik heel weinig mee. En dat is niet te zien. En het is aan u als commissie, op het moment dat ik de conclusies trek, dat u dan nog even aangaat dat u iets mist.
Ja, dat klopt. Idealiter is dat zo. Maar mocht ik het dan dat moment even gemist hebben, dan kan het toch niet zo zijn dat als er dan wel een toezegging is gedaan dat die dan in één keer van tafel zou zijn.
Dan stel
maar
ik
het is voor... opgelost. Dus,
ja, maar dan stel even voor de procedure dan in het vervolg. Dan stel ik u voor, omdat dan in de vergadering dat u zegt van verrek heb ik dit nou gemist. Dat u dat dan even in de rondvraag neerzet. Dat lijkt me dan de geëigende plek. Als we dat op die manier kunnen afspreken en als iedereen zich daarin kan vinden, dan is dat een van de procedures die we met elkaar besluiten.
Voorzitter.
Dan geef ik de heer Rijsperman nog even het woord.
Dank u wel. Ik vind het wel belangrijk om hier ook wel scherp in te zijn. Want ik heb net een toezegging gedaan over duurzaam gebruik van de ondergrond. Die naar mijn idee wat anders verwoord was dan hoe die werd ingeleid door de heer Miske. Waarna de heer Miske concludeert dat ik mijn toezegging van de vorige keer heb herhaald. Wat niet het geval is. Dus ik heb juist iets anders naar mijn idee toegezegd. Dus ik vind het ook wel belangrijk om daar scherp te zijn op wat we dan afspreken. En daarom hecht ik er ook wel aan om bij de conclusie zoals u die als voorzitter doet te blijven.
Dank u wel.
Voorzitter, wat is er dan nu opgeschreven met betrekking tot de toezegging? Als we het toch over formuleringen hebben.
Op de besluitenlijst. Toezegging. De informatie uit het Flevolandse Bodemarchief wordt in het duurzaam gebruik van de ondergrond meegenomen.
Als ik daar nog op mag reageren. Het punt is natuurlijk dat we hebben geconstateerd dat het Flevolandse Bodemarchief dus op sommige plekken niet veilig is. Hè, en dat zou in kaart gebracht worden. En ook aangegeven hoe dat voorkomen zou kunnen worden. Als dat nou mist, ja, dan missen we de essentie.
Meneer Rijsperman.
Voorzitter, ik heb net aangegeven dat we in het duurzaam gebruik van de ondergrond willen aangeven waar wij archeologische monumenten zien. En dat we die daar ook van een bepaalde bescherming kunnen voorzien. Dat is wat ik wil toezeggen en hoe we het kunnen doen.
En het onderwerp komt vanzelf terug.
Ja.
Dan kom ik bij het vaststellen van de besluitenlijst. Kunt u zich met de discussie die net geweest is zich daarin vinden? Goed. Meneer Van Sloten, welkom. U bent meteen... Het is in ieder geval duidelijk dat u er bent. Wij komen bij punt 5. De toezichtbrief BZK 2016. Op de agenda staat de toezichtbrief. De reactie daarbij van GS en een conceptreactie van de Staten. Het doel van de behandeling is dat wij in de commissie tot overeenstemming over de inhoud van de conceptreactie komen aan de minister. Onder het kopje onderhoud kapitaalgoederen, tweede regel, staat in de conceptreactie nog uw Staten. En dit moet zijn de Staten, dus dat is een textuele wijziging die wij nog even gaan doorvoeren. En wie wenst het woord te voeren over deze conceptreactie? Meneer Kok, D66.
Dank u wel, voorzitter. We zijn blij dat de minister aanbeveelt om de provincie onder repressief toezicht te houden. Dus dat is goed. De twee aanbevelingen die de minister doet, daar zijn wij het ook mee eens. En die zijn verwoord in de reactie van PS. Daar kunnen wij ons dan ook in vinden. Ik heb wel twee vragen daarover. Er komt een onderzoek naar het achterstallig onderhoud. Dat is op dit moment bezig, heb ik begrepen. En mijn vraag is wanneer GS dat denkt af te ronden en dat het dan meegenomen kan worden in de PNC-cyclus. En de tweede vraag is dat er wel overeenstemming moet zijn over de definitie van achterstallig onderhoud. Want uitstel van onderhoud is iets anders dan achterstallig onderhoud. Dus zou u dat willen meenemen in het onderzoek dat gaande is?
Dank u wel. Antonen? Meneer Simonsen.
Voorzitter, nog even een aanvulling op D66. Ook graag nog even een antwoord op die onderhoudsstatus. Er wordt gezegd dat er aan de veiligheidsnormering niet getornd wordt, dat het allemaal wel in orde is. Maar hoe kun je dat dan weten als het nog in onderzoek is? Hoe kun je dan die stelling al innemen eigenlijk? Voor de rest is de SGP eens met de brief naar BZK. Eigenlijk allemaal complimenten en de aanbevelingen. Daar wordt volgens mij correct mee omgegaan.
Anderen. Mevrouw De Waal.
Dank u wel. Onze fractie, de SP, vindt de informatie heel duidelijk en de reactie van gedeputeerde staten positief om de aanbevelingen als zodanig op te volgen. Wij kunnen ons vinden in de conceptbrief. Dank u.
Anderen, meneer Van Vliet.
Voorzitter, dank u wel. Ook de VVD-fractie kan zich vinden in de brief zoals die liggend antwoord van GS. Ik wil nog één opmerking maken, zagen we wel, maar daar zijn we zelf bij geweest bij de begroting 2016. Het algemene reserves toenemen. En dat is natuurlijk ook door allerlei reserveringen die we ook doen. Maar laat het in ieder geval geen voorbode zijn om zeg maar onderbestedingen daarmee te rechtvaardigen. En voor de rest kunnen winsten. En kan het een hamerstuk zijn.
Meneer Ferdinand.
Ook onze fractie van de ChristenUnie vindt het prijzenswaardig dat GS de aanbevelingen van de minister overneemt. En we kunnen daarom ook, wij lezen dat terug in het conceptbrief dat namens de Staten wordt gepresenteerd aan de minister. Ja, we zijn het hier hartstikke mee eens. We hadden ook een aanvullende vraag, maar dat is ook al een beetje naar voren gekomen over de staat van zijn stand van zaken met betrekking tot het onderhoud.
Dank u wel. Meneer Klaasens.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voor de herhaling, maar wel voor de volledigheid. Wij staan ook achter de conceptreactie van het college. En we hadden twee kleine opmerkingen die sluiten aan bij enerzijds wat D66 heeft gemaakt over de rapportage voor het achterstallig onderhoud. Inderdaad, we zitten daar ook benieuwd naar. En de andere opmerking sluit aan bij de VVD over de reserves. Daar maken wij ons ook zorgen over dat het geld moet wel blijven rollen, zullen we maar zeggen.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Ja, ik zit nog niet zo lang in de provinciale staten. Maar ik was altijd gewend om zeg maar de werkplannen van het vastgestelde beleid, en dan praat je over de uitvoeringsplannen, meerjarig door de staten worden vastgesteld. Dus mijn vraag is dat zo? En wanneer zijn die voor het laatst dan ook door de staten vastgesteld?
Dank u wel. Meneer Miske.
Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn blij om te constateren, maar dat wisten we natuurlijk eigenlijk ook al wel, dat onze programmabegroting in evenwicht is. Dus dat is een mooie constatering. We zijn ook blij dat dat GS de aanbevelingen overneemt van BZK. En we kunnen ons vinden in de brief zoals hier voor ligt. En wat ons betreft mag het ook wel een hamerstuk zijn.
Meneer Kok.
PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Eerst het nodige gezegd, onderzoek achterstallig onderhoud. Dat zullen we dan afwachten. Ook het onderhoudsniveau wat dan passend wordt geacht. Het punt van de forse toename die ook BZK constateert in de reserves, ja, is natuurlijk al eerder het punt van aandacht geweest in de vorige begrotingen. En de onderbestedingen in de programma's, dus dat zal ongetwijfeld op enig moment wel weer terugkomen. Maar het blijft een majeur aandachtspunt wat ons betreft. Derde punt is toch wel de incidentele lasten. En met name zeg maar het feit dat die dan wat langer dan 3 jaar in de begroting staat, dat die ook op een bepaalde manier worden meegenomen. Er komt een specificatie van, maar wij zouden daar toch wat meer nadere toelichting op willen hebben op dit fenomeen. Want wat er nu in de brief staat, als brief vinden we dat wel voldoende richting BZK. Maar voor onszelf zou ik ervoor willen pleiten om daar wat meer aandacht aan te willen besteden. En een nader toezicht te geven op dit specifieke onderdeel. Wellicht kan de gedeputeerde daar dan een toezegging in doen. De rest is de briefakkoord.
Ja. Niemand meer? Dan geef ik de gedeputeerde het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dank aan de fracties voor de gestelde vragen. En laat ik beginnen bij het eenvoudigste. En dat is de vermogenspositie. Het staat natuurlijk ontzettend aardig. Als daar in de brief van BZK staat dat de groei uit onze begroting blijkt dat die van 120 in 2016 naar 165 miljoen in 2019 groeit. Dat is 37%. Hadden ze gekeken op bladzijde 130 van onze programmabegroting, dan hadden ze precies kunnen zien uit welke onderdelen dit bestaat en waardoor dit wordt veroorzaakt. En dat is deels, en dat is niet onbelangrijk, omdat de provincie Flevoland penvoerder is voor de bijdrage van het Rijk in het kader van het actieprogramma regionaal OV. Dat zit erbij in. deels, en dat is ook niet een onbelangrijk deel, doordat de BDU met ingang van dit jaar is vervallen en een nieuwe reserve mobiliteit is gecreëerd. En wij hebben een aantal projecten waar de financiële consequenties nog niet geheel duidelijk van zijn. En dan komen ze apart. Het wordt wel in de reserve meegenomen, maar niet in de begroting verder uitgewerkt. Dat komt op een later tijdstip. Vandaar dus reken u niet rijk. Want wij komen daar zeker op terug. Dan gaan we naar vooraf. Dank natuurlijk voor alle waardering. Ik zal dat overbrengen aan de betreffende afdelingen. Voor wat betreft het achterstallig onderhoud, daar heeft u van kunnen lezen dat op dit moment er een onderzoek loopt. Dat is naar aanleiding van het door u vastgestelde onderhoudsniveau. En daar wordt hard aan gewerkt. De termijn waarbinnen het gereed is, kan ik u zo niet geven. Maar ik zal zorg dragen dat die wel naar u toe komt. Voor wat betreft die driejarige projecten, daar weet u van dat het college inmiddels een voorziening heeft getroffen dat na 2 jaar, wanneer het nog steeds open staat en het niet duidelijk is hoe een project verder wordt belegd, dat dan de middelen vrijvallen en naar de algemene reserve gaat. Dus daar is al in voorzien. Dank u wel.
Tweede termijn.
Voorzitter, ik had twee vragen gesteld over de uitvoeringswerkplannen.
De werkplannen.
Ja, heer Jansen, ik vind het prachtig, maar daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven.
Nou, maar voorzitter, het is toch heel raar dat de gedeputeerde geen antwoord kan geven over of er wel of niet de Staten uitvoeringsplannen heeft vastgesteld, meerjarig.
Die zijn meerjarig vastgesteld.
Door de Staten?
Door de Staten.
En wanneer dan?
Nou, dat kan ik voor u opzoeken.
Heel graag.
Voorzitter, het onderzoek is in volle gang, maar blijkbaar kunnen we wel zeggen dat de veiligheidsnormen in ieder geval niet overschreden worden. Zover zijn we al wel. Maar u weet bij welke norm de veiligheid in het geding is dan?
In ieder geval is het zo dat uit het onderzoek wat nu gaande is, het duidelijk is dat de ondergrens van het veiligheidsniveau, dat die niet, daar niet onder de bodem wordt gezakt. Dus het veiligheidsniveau is op een adequaat niveau.
Als ik dan even mijn lijstje afkijk, zijn nu alle vragen beantwoord. Ik vraag of er behoefte is aan een tweede termijn. Ik zie meneer Kok.
Ik had nog een korte vraag waar nog niet op geantwoord is door de gedeputeerde. Is de nadere toelichting op de incidentele lasten. Die passage is wat cryptisch geformuleerd en zal ongetwijfeld voor de BZK meer dan voldoende zijn, denk ik. Maar voor onze fractie is dat toch niet helemaal toegankelijk. Dus wellicht dat u daar in een later stadium schriftelijk op terug kan komen. En wat, met wat meer uitgebreide toelichting.
Heer Kop, dat zeg ik u toe.
Oké. Ja, we gaan de tweede termijn in. Uit uw gang. Ja?
Toch nog even terugkomend op het achterstallig onderhoud. BZK wijst daar ook op, maar je moet wel met elkaar denk ik duidelijk hebben wat je onder achterstallig onderhoud verstaat. Dat je daar later niet problemen over krijgt, dat BZK onze aanpak niet accepteert. Dus ik zou u willen vragen in het onderzoek toch even duidelijk te kijken naar of die definities overeenkomen. Wat u daaronder verstaat, wat wij daaronder verstaan en wat BZK daaronder verstaat.
Andere voor de tweede termijn. Niet, gedeputeerde.
Heer Kok, daar heeft u gelijk in. Ik zal zorg dragen dat dat daar ook in meegenomen. Het is natuurlijk wel zo dat BZK wijst erop dat de vaststelling door PS niet gekoppeld is aan. En daar gaan we natuurlijk heel nadrukkelijk zorg voor dragen dat dat wel uit de stukken blijkt.
En dan meneer Kok, de incidentele lasten. Gaat u dat schriftelijk oppakken?
Dat heb ik toegezegd.
Ja, prima. Dan zijn de volgende toezeggingen. De gedeputeerde zegt de fractie van 50PLUS inzicht te verschaffen in de vaststelling van de meerjarenplannen. De gedeputeerde zegt toe schriftelijk terug te komen op de incidentele lasten. U gaat dit stuk volgende week naar de PS-vergadering. Hoe gaan we dat doen? Ik heb niet het idee dat er erg veel besproken gaat worden, dus laten we er maar een hapenstuk van maken. Prima, dank u wel. Dan komen wij bij punt 6, de stand van zaken van Europa. Op de agenda staat een memo waar u wordt geïnformeerd over het dossier Europa. En het doel van de behandeling is een bespreking van de stand van zaken naar aanleiding van het memo van de portefeuillehouder. En ik vraag de portefeuillehouder een aftrap te doen. Meneer Rijsbeman.
Dank u wel, voorzitter. Deze memo is naar de Staten gekomen als uitvoering van een toezegging die we hier hebben gedaan. Er is om verzocht. Staten vragen om meer informatie over wat ik in mijn Brusselse deel van mijn portefeuille doe. Ik maak graag van die gelegenheid gebruik. Wat we in Brussel doen is ook wel wat een onduidelijk onderwerp, denk ik. Je hoeft maar op naar de tv te kijken en je ziet de meest dramatische discussies voorbij komen. Gelukkig zijn dat niet het soort discussies waar we als Flevoland in verzeild raken. Dus daarom is het denk ik wel extra goed om daar ook op deze manier met elkaar over te spreken. Europa is belangrijk voor het Flevolandse bedrijfsleven, voor de landbouw, innovatie. Het staat ook voor miljoenen op de begroting, dus het is wel belangrijk om daarover te spreken. Ik denk wel dat het belangrijk is om erbij aan te geven dat we daar binnen het college een goede taakverdeling in hebben. Het deel wat we zeg maar Brusselse lobby zouden kunnen noemen, dat zit dan bij mij in de portefeuille. Brusselse wetgeving eenmaal in programma's is terechtgekomen, dan hebben we het bijvoorbeeld over EFRO of TMI-regelingen, dan zit het, of POP 3, LEADER, nou, misschien kent u de termen, dan zit het bij gedeputeerde Appelman of Stuyvesberg. Dus dat is, de uitvoering van de regelingen is een andere dan het lobbytraject, de bestuurlijke circuits die eraan vooraf gaan. In het stuk wat nu voor ligt wordt vooral nog ingegaan op processen tot nu toe, op het verwerven van de positie waar we ons voor hebben ingespannen in het Brusselse. Ik denk ook dat u in de memo blijkt dat dat met enig succes is gebeurd. We hebben het nog niet over de inhoud en dat komt omdat we op dit moment ook de Europa-strategie die we samen met de andere drie provincies in de Randstad aan het opstellen zijn, nog niet beschikbaar hebben. Ik hoop dat dat voor de volgende commissievergadering wel het geval is, dan kunnen we beter over de inhoud praten. Ik zou nu vooral graag met u praten over op welke manier u daarover geïnformeerd wil worden of deze vorm die we hier kiezen. Een memo waar we proberen een verhaal even aan te geven wat de inzet is geweest van het laatste kwartaal en een overzicht van de activiteiten. Of dat de vorm is die u ligt of dat u zegt van nou ik zou dat graag op een andere vorm of een andere manier gepresenteerd zien. Die discussie heb ik graag met u, dan zou ik graag de inhoudelijke discussie over welke onderwerpen we nou precies nastreven in Brussel voor een volgende keer bewaren.
Dank u wel. Dat was de aftrap. Wie mag ik het woord geven over het memo? Meneer Simonsen.
Dank u voorzitter. Laat bovenaan staan, de SGP wordt hier blij van. Van een dergelijke aanpak om de Staten inzicht te geven in de werkzaamheden waar u mee bezig bent in Europa. En om ook een beetje, ja het is nog niet helemaal duidelijk wat ons betreft, inzicht te krijgen van hey, op welke onderwerpen zouden wij als Staten mogelijk u wat mee willen geven. Als ik nou kijk naar de toekomst vanaf nu, schiet me nog niet echt iets te binnen en zeg van nou dat zou ik op de agenda willen hebben. Misschien zijn die onderwerpen er ook niet en misschien praten we daar inderdaad de volgende keer over. Maar wat ons betreft is dit wel de opzet waarop we geïnformeerd willen worden. Misschien wel als prototype voor typo.
Meneer Jansen.
Ja, ik zal de woorden van mijn buurman niet herhalen. Al vraagt de fractie van 50PLUS zich wel af wat nou feitelijk de invloed is van onze aanwezigheid, zeg maar. Daar hebben we nog een beetje onze twijfels over. Overigens ondersteunen wij wel de 5 lobbypunten zoals in dit stuk staan. En als daar ontwikkelingen zijn, zouden wij ook graag verder geïnformeerd worden. En een memo van deze opzet stellen we dan ook zeer op prijs.
wel. Meneer Miske.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij stellen dit memo ook zeer op prijs. We zouden wel kunnen voorstellen dat we in de toekomst, naast de inzet, misschien ook al, hoewel het soms lastig te formuleren is, of te kwantificeren, resultaten. En wat nou precies de inhoudelijke inzet is. We kunnen lezen dat Flevoland het lobbydossier Toekomst Regionaal Beleid een Urban Agenda heeft. Met als doel om een standpunt te bepalen voor de lobby. En ik ben eigenlijk wel benieuwd natuurlijk wat het standpunt van GS is. Hè. Waar wil GS naartoe? Wat is de inzet, zeg maar? Hè? Dus misschien dat de gedeputeerd daar zo meteen iets over zou kunnen zeggen. Wat me verder wel opviel, als je kijkt naar de verdeling van die lobbydossiers. Dan, aan de ene kant wel een beetje jammer. We hebben een dossier binnen, dat is dan wel mooi. Maar bijvoorbeeld het dossier agro, voed en water. Je zou aan de voorkant zeggen van nou, als je het moet verdelen over Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Dan denk ik, nou, dat hoort echt bij Flevoland thuis. Helaas, hij zit bij Noord-Holland. Ik ben wel blij overigens dat het dossier Milieu Natuur, waarvan de inzet is een lobby voor bronbeleid voor dieselauto's, dat die niet bij ons ligt. Als je kijkt naar de keuze van de dieselauto's van het college, dan denk ik dat die beter ligt bij de huidige GroenLinks gedeputeerde van provincie Utrecht. Dat was mijn
inzet. Dank u wel. Meneer Vermeulen.
Ja, voorzitter, wij waren onder de indruk van de vele activiteiten die de gedeputeerde inmiddels heeft ondernomen en ook nog gaat ondernemen. Als ik zijn agenda kijk, vraag ik me wel af, is hij wel eens thuis, eerlijk gezegd. Dat is een ander verhaal. Wat ons betreft is het wel belangrijk dat... Sorry.
Ja, ik wou even vragen, is hij ook wel eens op de fractie?
Ja, haast nooit. Alleen als het relevant is, dan gaat hij volgens mij even op en neer.
Gaat verder.
Ja, wij waren dus verheugd met de openheid en de vele onderwerpen die op de rail staan. Wat wij wel een beetje jammer vonden, wat ik in stuk wordt dat aangekondigd, het werkplan met de strategie, die komt binnenkort. Dat is een rekbaar begrip. Kunt u iets meer concreter zijn wanneer? En dat sluit aan op het volgende, dat wij eigenlijk toch wel handig zouden vinden als wij het werkplan en de daarachterliggende strategie hebben. Dat we dan ook de onderwerpen die hier worden besproken en toegelicht, dat we die dan een beetje kunnen clusteren en dat wat meer voortgang kunnen bewaken. Tot zover.
Dank u. Meneer Kok, PVV.
Dank u, voorzitter. Ja, eerlijk gezegd weet ik niet goed wat we hiervan moeten vinden of van moeten maken. Het is net al gezegd, er ontbreekt een werkplan, strategie. We moeten het zonder enige inhoudelijke uitwerking doen. Ik kan het niet goed beoordelen of alle punten rijp en groen die in de activiteitenoverzicht geplaatst zijn, daar ook enige relevantie voor hebben. Ik kan wel constateren dat de heer Rijsman voor het grootste deel van zijn ambtelijk bestaan op pad is naar Brussel.
Bestuurlijk,
ook goed. Daar gaat heel veel input in zitten. En ja, wat de output is, vraag ik me dan af. Want hij memoreert dan wel dat hij enige successen boekt of heeft geboekt of gaat boeken. Waarop dan zou ik zeggen? Enige miljoenen zou het opgebracht hebben. Ja, het klinkt me uitermate vaag. En als ik kijk naar het activiteitenoverzicht en ik zie daar TTIP informatiebijeenkomst staan. Ik kan me niet voorstellen dat dat enige relevantie heeft met Flevoland. Maar wellicht dat u daar in een nadere inhoudelijke uitwerking aan toe kan komen. Want ik vind het een brei aan activiteiten. Er wordt veel opgesomd. U bent bijna altijd weg. Ik vraag me af, heeft u daarnaast nog andere taken wellicht in dit college? Of is dit omdat anderen dit niet willen doen? Ik kan me er alles bij voorstellen. Maar ik denk dat we hier wat kritisch naar moeten kijken. Want kijk, ik kan ook een aantal dingen uit het Brusselse zo oplepelen en opschrijven. En wat de relevantie is, ja, dat is moeilijk te beoordelen als er ook niet een inhoudelijke koppeling aan zit. En als we ook niet kunnen zien, aan de hand van uw activiteitenlijstje, wat het nou precies gaat opbrengen. Voor wie bent u nou op stap? Dus ja, ik vind het een volstrekt onvolkomen geheel aan misinformatie en kan er eigenlijk niks mee. Dus ik zou willen pleiten voor een wat meer inhoudelijke aanpak van dit dossier. Want anders denk ik dat we gaan verzanden in non-informatie. En dat we over 2 maanden weer terugkomen met al dan niet vermeende successen op welk onderdeel dan ook. Maar ik hoor het graag.
Dank u wel. Meneer Van Sloten.
Dank u wel. Nou, misschien een iets ander geluid dan de vorige spreker. Ook het CDA is erg tevreden over dit overzicht. Hoewel we dan ook denken, ja, het is eigenlijk ook niet meer dan vanzelfsprekend dat we zo'n dergelijk overzicht krijgen. Want het is erg informatief en het is altijd goed om te zien wat er zeker in de Brusselse gebeurt. Zoals de gedeputeerde zelf al zei, zeg maar zijn werkzaamheden zijn vooral procesmatig. Het zijn vooral processen waar het dan over gaat. En als het gaat om heel specifieke programma's waar wij in Flevoland iets aan hebben. Bijvoorbeeld nou, als het gaat om landbouw of POP 3. Dan zijn het andere gedeputeerden, andere leden van GS die daarvoor verantwoordelijk zijn. En ja, dat zijn zeg maar de tastbare effecten van ons Europees beleid en ook van onze Europese lobby. En, maar dat zie ik dus in dit overzicht niet terug. Ik weet niet of dat op een of andere manier samen te voegen is of in te voegen is, maar dat lijkt me toch ook wel interessant. En het hoeft niet ieder kwartaal, maar dat zou eens in de zoveel tijd misschien wel kunnen. Ja, ook wij wachten op de Randstadstrategie. Onze vraag is wanneer komt dat in deze commissie en of Provinciale Staten. Ik ga ervan uit dat het dit voorjaar zal zijn. En is dat dan hetzelfde document wat in de activiteitenlijst staat, zeg maar, als het werkplan zoals dat in maart wordt besproken, werkplan 2016 van het Comité van de Regio's. Zo niet, dan ben ik wel interessant of ben ik wel geïnteresseerd in de inhoud van dat werkplan voor 2016. Zou dat ter info naar de commissie kunnen worden gestuurd. Maar voor de rest goed dat er zo'n overzicht is.
Meneer Van der Avoort.
Ja, een kleinigheidje nog in aanvulling op wat GroenLinks zei, wat de heer Miske zei. Want ik weet niet zeker of hij hetzelfde bedoelde als ik, maar het gaat over de Europese lobby dossiers waar we graag meer inhoudelijke standpunten van zouden weten, wel wat de inzet is van de dossiers. En wij bedoelen dat we dat zouden willen hebben op alle dossiers, niet alleen op de dossiers die Flevoland onder zich heeft.
Dank u wel. Mevrouw de Waal.
Dank u wel. Ja, nou, het is duidelijk dat gedeputeerde veel aandacht besteedt aan het behartigen van de belangen van Flevoland. En dat is natuurlijk heel mooi en heel nuttig. We zouden het op prijs stellen om inderdaad regulier in deze vorm geïnformeerd te worden. En daarnaast, als het wenselijk is, als er behoefte aan is, misschien in een andere vorm. En daarbij ook wat concretere informatie over welke vruchten er zijn afgeworpen, zeg maar. Door al deze inspanningen, want er wordt hier in de mededeling die we nu gekregen hebben wel aangegeven dat een aantal acties heeft geresulteerd in dat de gedeputeerde ergens gaat als spreker wordt gevraagd of een inbreng te hebben. Maar dat, dat is voor ons dan nog niet duidelijk een, ja, hoe zeg je dat? Een resultaat voor Flevoland. Even kijken.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan mevrouw de Waal?
Meneer Jansen.
U zei geïnformeerd worden in de commissie of een andere vorm. Welke andere vorm bedoelt u dan?
Nou, ik kan me voorstellen dat we een keer discussie hebben. Of dat er eens een spreker komt over een bepaald onderwerp. Kijk, ik wil me gewoon niet vastleggen op alleen deze vorm. Ik kan me voorstellen dat er momenten zijn waarop we zeggen, ja, hé, wacht even, hier speelt nu iets waar we wat meer over willen weten, waar we wat op een andere manier mee aan de gang willen gaan.
Gaat u verder.
Ik ben even kwijt wat ik nog al kwijt wou, maar ik denk dat vanavond heb ik gehad. Dank u.
Ja, prima.
Ik ben nog één punt vergeten. Ik dacht dat wij ook een eigen lobbyist hadden in Brussel. Namens de Randstad of namens Flevoland of het Huis van de Provincies. Kan me niet veel schelen. Maar zit hier geen enorme dubbeling in van activiteiten, vraag ik me dan af. Want kijk, waar raakt het nou specifiek Flevoland? We zijn de kleinste provincie met 400.000 inwoners. En ja, die schaal wil ik dan toch wel aanbrengen als je de activiteiten van de gedeputeerde wil inkaderen in dat soort zaken. Want anders waaiert het wel erg wijd uit. Dus die samenhang wil ik graag zien.
Dank u. Meneer Bosma.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. We hebben eigenlijk een beetje in de lijn van mevrouw De Waal van de SP aan de overkant. Toen eigenlijk een vraag of er eigenlijk een soort met lijstje kan komen waar wat even duidelijk wordt wat nou precies het doel, de uitdaging is van een bepaald forum waar je aan deelneemt. En bijvoorbeeld als je kijkt naar lid van de commissie voor territoriale samenhang en begroting, Koter, dan denk ik mezelf prima, hè, dat lezen we dan en kunnen ook vernemen wat hij daar doet. Maar eigenlijk wat ons een beetje triggert is van wat is nou het doel, de uitdaging, dat we daarin deelnemen, wat beoogt zo'n forum. En dat geeft voor ons wat meer handvatten om wat meer duiding te krijgen. En we snappen wel dat er nog een inhoudelijk verslag komt, maar juist even waarom zijn we er ooit aan begonnen, hè? Wat was voor ons de trigger om het te doen. Als we dat wat meer scherp hebben, dan helpt het ons een stuk om het meer te plaatsen, omdat voor ons op dit moment dat nog redelijk lastig is.
Dank u wel. Meneer Ferdinand.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij vinden het een indrukwekkend lijstje. Ik merk, als ik heel goed tel, dat onze gedeputeerde al gauw zo'n lid is van zo'n 6 à 7 organen in Brussel. Maar wat we eigenlijk missen hierin is dat er een koppeling wordt gelegd met specifieke Flevolandse belangen. Het is ook al door mijn collega's aangerefereerd. Op zich kun je zeggen van er wordt heel veel gedaan en nogmaals onze waardering, dat onderschatten we niet. Maar we zien te weinig wat de koppeling is en wat het met de specifieke dossiers die we ook hebben meegegeven aan de gedeputeerden en wat daar het resultaat van is. Maar waarschijnlijk ben ik u een stapje voor, want dat u kondigt ook nog een werkplan aan en een strategieplan. En dan hoop ik dat daarin te kunnen aflezen. Dank u wel.
Dank u wel. Gedeputeerde.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst om in te gaan op de strategie en het werkplan. De roep om inhoud is natuurlijk duidelijk. Ik u mijn inleidende woorden er ook al wat over had gezegd. We zijn voor het gereed komen van het werkplan en het de Europa-strategie en het bijbehorende werkplan. Afhankelijk van hoe we met elkaar afspreken in de vier Randstadprovincies. Dat doen we landsdelig. We zitten in landsdeel West, waar Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht ook in zitten. En ik hoop het in de volgende commissie met u te kunnen bespreken. Dat hangt ook af van hoe de besluitvorming in de andere drie provincies gaat. Dus of we die datum halen, weet ik niet. Maar dat is ongeveer de planning waar we aan denken. Daar hoort een uitwerking bij in een werkplan die we niet definitief kunnen maken zolang de strategie nog niet definitief is. En dat werkplan zal samen met de strategieën bij u in de behandeling worden gegeven. Dus de bedoeling is om dat ook hier in de Provinciale Staten vast te stellen. Ik denk dat we daarmee ook een duidelijke relatie kunnen leggen tussen de verschillende dossiers en de inzet op die dossiers die we zien. En dat gaat verder dan alleen maar de dossiers die we in Flevoland onder ons hebben. Dus dat is de totale belangenbehartiging die we graag als Flevoland zouden zien. Nou, zoals die ook bijvoorbeeld door andere gedeputeerden vanuit de landsdeel West wordt gedaan.
Mag ik bij interruptie toch een vraag stellen aan de gedeputeerden? In maart krijgen we een werkplan, maar hoor ik hem zeggen dat de strategie ook nog niet afgerond is? Ik bedoel, een werkplan vloeit voort uit een gekozen strategie die door vier provincies wordt gedragen. Dan is het werkplan daar een nadere uitwerking van. Maar staat de strategie op zich ook nog open of ter discussie?
Gedeputeerde.
Gelukkig zijn onze ambtenaren in staat om bepaalde dingen parallel te doen. We hebben hier vorig jaar al een keer met elkaar gesproken over de strategie die toen in concept, of de bouwstenen moet ik zeggen, voor de strategie die toen in concept klaar was. Daar hebben we denk ik ook een goede discussie over gevoerd. Die strategie die begint al aardig vorm te krijgen. Ik zou zeggen dat die voor 95 of misschien wel meer procenten klaar is. Dat betekent dat het werkplan ongeveer op hetzelfde niveau is. We moeten nog wel even de puntjes op de i zetten voor de strategie en dus ook wellicht voor het werkplan. Als we nu van concept naar definitief strategie niet zoveel meer veranderen, kan ik me ook voorstellen dat het werkplan eigenlijk gewoon onveranderd blijft. Ten opzichte van de concepten die we nu ambtelijk hebben. Dus ja, die stukken zijn er allemaal. Het is niet zo dat we eerst een strategie maken en dat pas als daar alle besluitvorming over is geweest, dat we eens beginnen na te denken over een werkplan. Dat kunnen we gelukkig heel goed soort van tegelijkertijd. In ieder geval kunnen we tegelijkertijd nu aanbieden voor de vaststelling ervan. Wel, dank voor de positieve woorden over de gekozen aanpak. Met de opmerkingen over het werkplan en de strategie hoop ik ook aan te geven dat we de volgende keer een wat inhoudelijker verhaal kunnen hebben dan dit. Ik heb ook wat opmerkingen gehoord over de inzet. Wat er in de lijst staat, zijn eigenlijk alle activiteiten die we buiten de deur hebben gedaan. Als u goed gelezen heeft, heeft u gezien dat er niet alleen maar mijn naam in staat, maar ook een enkele keer eentje van een andere gedeputeerde. Het zijn wel alle dingen die we buiten de deur hebben gedaan. Dus ook de bezoeken aan Brussel van de andere gedeputeerden staan er allemaal in. Dat geeft denk ik ook even aan hoe de verhouding daar is. Ik hoorde van het CDA een opmerking van als we er wat aan hebben, dan lijkt het bij de andere gedeputeerden te zitten. Als we er wat aan hebben, dan zit het dus in die programma's die door de andere gedeputeerden worden uitgevoerd. Maar daar is het in terecht gekomen omdat we de lobby goed hebben gedaan. Die programma's die we nu hebben, kan ik niet voor mijn rekening nemen, want die komen van een lobby in een eerder traject. Maar de volgorde is zo dat we lobbyen in Brussel om te zorgen dat het op een goede manier in de programma's terecht komt. Als het in een programma zit, zoals bijvoorbeeld POP3 of EFRO, dan wordt het hier vervolgens uitgevoerd. En dan hebben we er verder ook niet zo heel veel lobby in Brussel meer bij. Dan is het uitvoering van een bestaand subsidieprogramma. Dus dat is eigenlijk een soort van de twee kanten van de medaille die zo bij elkaar horen. Dus als we straks in de toekomst constateren dat we nog veel hebben aan die programma's, dan komt het omdat we in deze periode die lobby goed hebben gedaan. Die me overigens ongeveer anderhalve dag per week gemiddeld kost. Daarvan zit ik een belangrijk deel van die anderhalve dag in Brussel. Maar het is natuurlijk niet zo dat ik de hele week er alleen maar mee bezig ben. Want een belangrijk deel van het werk wordt inderdaad gedaan, meneer Kok, door onze vertegenwoordiging in Brussel. Dus dat is de voorbereidende werkzaamheden. Alleen als het gaat om deelname aan de bestuurlijke circuits, en daar hebben we het hier over, dan is het ook wel belangrijk dat de bestuurder dat zelf doet. Het gaat ook om het krijgen van positie. Ik denk dat het in de memo zoals die er nu staat ook wel op die manier is beschreven. Op het moment dat we een positie hebben, dan wordt er ook naar ons geluisterd. Waar we nu mee bezig zijn, onder andere, is het proberen te verkrijgen van een rapporteurschap. Het comité van de regio's, wat overigens onderdeel uitmaakt van het officiële wetgevingstraject van de Europese Unie, stelt meningen vast, overigens net zoals het Europees Parlement dat doet, op basis van een rapport wat geschreven is door een van de leden, wat vervolgens door het hele comité, er zitten 350 leden in, kan worden geamendeerd tot iets wat een gezamenlijk gedragen resultaat is. Daar wordt dan over gestemd en dan is het daarmee de mening van het hele comité. Zo'n rapporteurschap bijvoorbeeld over de toekomst van het cohesiebeleid, waar dan dus die programma's in zitten waar we hier in Flevoland plezier van hebben. Nou, het zou mooi zijn als we zo'n positie hebben opgebouwd, dat we daar een rapporteurschap op krijgen. Want dan kunnen wij dus het standpunt van het comité van de regio van hoge mate bepalen, doordat we zelf in eerste instantie dat rapport schrijven. Dan moet het natuurlijk nog wel worden aangenomen door het rest van het comité. Maar dat als het lukt om zo'n rapporteurschap te krijgen, en dat is waar nu de inzet ook voor is, zitten we echt wel heel dicht bij het vuur. We kunnen ook achteroverleunen en niks doen, en dan gaat iemand anders een rapporteurschap doen. Als dat dan iemand uit Oost-Europa is, dan zal het waarschijnlijk zijn, volgens de trend die we in heel Europa zien, dat in de volgende begrotingsperiode het geld van dit soort programma's niet meer in West-Europa terechtkomt, maar in Oost-Europa. En nou, we proberen dus vanuit Flevoland daar weerstand aan te bieden. En ik denk dat we dan, als het lukt, niet moeten, om die positie goed uit te buiten, niet moeten onderschatten in hoeverre dat we daar invloed op kunnen uitoefenen. Voorzitter. Dus het scala tussen wat we daadwerkelijk kunnen bereiken in dat proces, wat natuurlijk een proces is van 28 landen en een parlement en een commissie en een raad en een comité van de regio's, dat moeten we niet overschatten, maar we moeten ook niet doen alsof we daar geen invloed op hebben. Dus dat is een beetje het spel wat we proberen te spelen. En daarvoor de moeten we deelnemen aan.
Een prachtig om in te zetten op het rapporteurschap van het comité van de regio's. Ik dacht dat voorheen ook de commissaris zich daarmee bezig hield. Maar goed, wat is specifiek de relevantie voor Flevoland van dit verkrijgen van het rapporteurschap? Daar kan ik me nog niet alles bij voorstellen.
Deputeerde.
We hebben nu het Nederlands voorzitterschap. Er wordt door het land die het Nederlands voorzitterschap heeft altijd een brochure uitgegeven. Die deze week geloof ik definitief geworden is. Dus ik had gehoopt hem vandaag mee te kunnen nemen, maar we hebben ze nog niet binnen. Een brochure waarin beschreven staat hoe de het comité van de regio's functioneert. Daarin staat ook beschreven wat voor gremia er zijn. En dat is denk ik ook een antwoord op de vraag van de heer Bosma. Zodra we die binnen hebben, kan ik die u geven. Er is al wel een digitale versie van. Ik zal de link doorgeven aan
het gaat mij niet om een brochure. Ik bedoel, ik
vraag... Nou, als u me als het, toestaat om daar even antwoord op te geven, meneer Kok, dan helpt dat wellicht. Daarmee kunt u zien hoe het proces werkt. Het wetgevingstraject en hoe we daar dan vervolgens invloed op kunnen uitoefenen. Daar wordt ook in de brochure beschreven, dat biedt denk ik inzicht in hoe wetgeving, regelgeving en ook Europese programma's tot stand komen. En dat, wat voor invloed je kan uitoefenen als je daar in de bestuurlijke circuits meedraait. En als het lukt om daar invloed op uit te oefenen, daar heb je een positie voor nodig, daar hebben we aan gewerkt. Dan kunnen we daadwerkelijk iets betekenen voor de hoogte van de fondsen waar we aanspraak op zouden kunnen maken in de toekomst. Als we dat niet doen, dan zullen die anders uitpakken. Maar we kunnen het niet twee keer doen. Hè. We kunnen niet wel inzet en geen inzet doen en dan kijken wat het verschil in de uitkomst is. Dus het wordt heel lastig om hard te maken wat je nou precies hebt bereikt. Maar de inzet is om te zorgen dat Flevoland maximaal aanspraak kan blijven maken op fondsen die beschikbaar zijn in Brussel. Ten eerste om te zorgen dat die fondsen goed gevuld zijn. En ten tweede dat in de beschrijving van die fondsen precies die woorden staan waar wij in Flevolandse subsidieaanvragen wat mee kunnen. Zodat onze subsidieaanvragen ook succesvol zijn.
Zijn alle vragen beantwoord?
Ik mag een kleine opmerking maken, ik hoor een misverstand.
Oké. Okay. Commissaris wil ook nog.
Ja, een korte opmerking, want ik hoor een misverstand rond de heer Kok over mijn eventuele rapporteurschappen. Ik heb er vier, maar dat speelt zich niet af in Brussel. Dat speelt zich af in Straatsburg. Dus de Raad van Europa is iets anders dan het Brusselse circuit. Dus dat moeten we even uit elkaar houden. Ja. Nee, ben ik nooit geweest. Nee.
Het lijstje van de VVD hadden we ook, hè? Ja. Ja, volgens ons zijn alle vragen beantwoord. Is er behoefte aan een nog een rondje, een tweede termijn? Nee? Dan wilde ik u voorstellen om even 5 minuten te pauzeren. En dan gaan wij verder met het initiatiefvoorstel van de SGP. Daar is de commissaris bij en... Omdat het toch weer iets nieuws is, hè? Een initiatiefvoorstel wat wij hier nu voor de eerste keer gaan doen, wil ik wel vragen of de heer Simons ook aan tafel wil schuiven.
Maak ik plaats.
Wil iedereen weer zijn plaats innemen? 5 minuten is om. Op de agenda. Mag het iets rustiger op de publieke tribune? Op de agenda staat een initiatiefvoorstel van de SGP-fractie in zaken het aanvullend onderzoek naast de accountantscontrole naar inkoop en aanbesteding. Op 13 januari heeft de heer Simonsen in de commissie toegezegd om met een initiatiefvoorstel te komen. Het college van GS heeft de gelegenheid om wensen en bedenkingen bij dit voorstel te uiten. Deze zijn gisteren door u ontvangen. En graag geef ik de heer Simonsen het woord om het voorstel nog een keer kort toe te lichten. Ga uw gang.
Dank u, voorzitter. Een paar A4'tjes. Maar dat mag wel, hè? Nee, hoor. Voorzitter, de SGP had niet gedacht om op dit onderwerp met een initiatiefvoorstel te komen. In november 2015 hebben wij gevraagd naar het normenkader om dat vast te stellen. Wat overigens veel te laat is, we moeten dat dit jaar zeker eerder doen, is onze mening. En waarom het normenkader? Wel, de SGP, maar ook andere partijen, hadden geconstateerd dat er in 2015 nogal vaak een overschrijding was van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. En daarom wilden we graag dat het accountantsonderzoek zich ook zou richten op de rechtmatigheid van dat beleid. Dit versterkte zich alleen maar toen wij in december de mededeling kregen dat de marge van mandatering werd opgerekt van 50.000 naar 75.000 euro. Een mandatering die overigens nu bij de secretaris-directeur ligt. De wens van de SGP is in deze commissie besproken en ook in voorbereiding op een statenvergadering. En daaruit werd duidelijk dat dit voorstel als onderdeel van het normenkader misschien niet verstandig is. Het kan onbedoeld tot zaken leiden die we niet willen. Voorzitter, de SGP is teamplayer en zal in zulke situaties altijd mee willen denken met de organisatie. Gezamenlijk zijn we als commissie tot een conclusie gekomen dat een dergelijk onderwerp behandeld moet worden in een afzonderlijke opdracht. Wel, die ligt vanavond voor ons. De SGP heeft de vraagstelling in deze opdracht zelf doorgenomen met accountant. En daarbij was de vraag, vermoedt u iets? Want dan kunnen wij ons toespitsen op een deel van de onderwerpen, risicogericht. Het antwoord was klip en klaar, nee, pak vooral de volle breedte. Wij willen graag leren van uw bevindingen. En laat dat vanavond vooral bovenaan staan. Accountantscontrole doen we nooit uit wantrouwen, maar uit oogpunt van transparantie. We voegen vertrouwen toe. De SGP heeft kennis genomen van de wensen en bedenkingen van het college. Fijn dat we ook bij dit voorstel serieus genomen worden. Het geeft ons de mogelijkheid om uw vraag al in deze bijdrage mee te nemen. Het college meent het voorstel te moeten nuanceren, maar gaat hierbij niet in op de vraagstelling en loopt er zelfs langs. Want zeker de accountant toetst al op inkoop- en aanbestedingsbeleid, maar dan met het oog op de Europese en Nederlandse aanbestedingswet. Het gaat hier om een toetsing van eigen criteria. Het is goed dat de eigen organisatie al controles doet. Wellicht kunnen we de resultaten van dat werk ook nog gebruiken. Het gaat hier echter om een onafhankelijke controle. En nogmaals, niet uit wantrouwen. De wetgever vindt dat ook overheden gecontroleerd moeten worden door een accountant. Voorzitter, ik rond af. Van de 170 miljoen euro die er in Flevoland omgaat, is misschien wel 100 miljoen ten dienste van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. En dat er eens in de zoveel tijd een toets plaatsvindt van 40 steekproeven op de rechtmatige besteding van dit gemeenschapsgeld, is denken wij helemaal op zijn plaats.
Ik denk dat iedereen er wat over wil zeggen, dus ik begin bij de heer Van der Averink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Waar het ons om gaat is dat we zeker moeten zijn dat de inkoop- en aanbestedingsbeleid goed wordt uitgevoerd. En daarbij gaat het vooral om de toekomst, want terugkijken heeft alleen zin als we, dat volgens ons althans, heeft alleen zin als we daaruit kunnen leren voor de toekomst. En eigenlijk verbazen we ons dat er zoveel verzet is tegen dit voorstel van de kant van GS. Want als er niks fout zit, dan zou er ook een extra controle toch geen probleem moeten zijn. En als GS wel van mening zou zijn dat ze niet zeker weten of het allemaal goed is gegaan vorig jaar, maar ze ervoor zullen zorgen dat het komend jaar wel goed gaat en dat het ook zal worden toegevoegd aan het normenkader, dan zou dit onderzoek dan overbodig maken. Wat betreft de artikelen die voor de accountant beoordeeld worden, daar is al blijkbaar al overeenstemming over, dan zouden wij eigenlijk de voorkeur gegeven hebben aan de artikelen 4.2, aan artikel 4.2, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar was volgens het Rekenkamerrapport in 2012 nog wel een slag te slaan om die vereiste 100% duurzaam inkopen in 2014 te halen. Maar goed, er is nu gekozen blijkbaar voor andere onderwerpen. Daar kunnen we ook wel mee gaan. Ons is nog niet duidelijk hoe de 40 inkoopopdrachten die onderzocht zullen worden, hoe die geselecteerd zullen worden. Want ik zou me kunnen voorstellen dat het weinig niet zo interessant is hoe de kopieerapparaten gekocht worden, maar wel weer andere dingen bijvoorbeeld. Um, Ja, we denken dat het goed is om het inkoop- en aanbestedingsbeleid in het vervolg wel in het normenkader op te nemen. Tot zover, voorzitter.
Meneer Van Sloten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben in de afgelopen maanden al enkele keren in deze commissie en ook daarbuiten uitvoerig gediscussieerd over dit onderwerp. Voor het CDA stond al vanaf het eerste moment waarop dit ter sprake kwam één vraag voorop. Wat is de aanleiding om het inkoop- en aanbestedingsbeleid in het bijzonder onder de loep te nemen? En waarom juist nu? Het is natuurlijk zo dat we het normenkader over 2015, zoals de heer Simonsen dat al zei, pas heel laat onder ogen kregen als PS, eind van het jaar. Waardoor Provinciale Staten pas op dat moment actie had kunnen ondernemen. Maar is dat gegeven genoeg om er een zodanige urgentie aan te geven dat we nu, achteraf, dat inkoop- en aanbestedingsbeleid over 2015 alsnog moeten laten onderzoeken? In de verschillende sessies waarover we over dit onderwerp hebben gesproken, heeft het CDA die urgentie niet gezien. En ook in dit voorstel missen wij die urgentie om het onderzoek over 2015 alsnog te laten uitvoeren. Ook niet in de zogenoemde milde variant.
Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen aan het CDA?
Meneer Jansen.
Ja, u zegt van, u ziet de noodzaak hier niet van
urgentie.
In. De urgentie ziet u er niet van in, omdat dat een controle achteraf is. Maar een accountant doet altijd de controle achteraf, net zo goed als dat ze de jaarrekening 2015 achteraf controleren. Waarin ontbreekt zeg maar de urgentie voor u, voor het CDA, met betrekking tot dit onderzoek? Want ja, zoals al door aangegeven is door de initiatiefnemer, is het gewoon een controlemiddel, niet uit wantrouwen, maar juist ter versterking van het vertrouwen. En controle is altijd beter dan vertrouwen, zeg maar. Dus de vraag concreet is van waar mist u de urgentie om het achteraf door een te laten controleren?
Meneer Van Sloten.
Ja, voorzitter. Ja, die vraag is eigenlijk niet zo heel moeilijk te geven. Of het antwoord daarop is niet zo heel moeilijk te geven. Want als je er geen urgentie, en ik gebruik met opzet dat woord, als je er geen urgentie aan kunt verbinden, zoals wij dat zien, ja, dan zou je achteraf alles kunnen onderzoeken of alles moeten onderzoeken. Waarom juist het inkoop- en aanbestedingsbeleid? Waarom wil je dat nu, nadat het normenkader al is vastgesteld, waarom wil je daar alsnog onderzoek naar laten doen? Ja, dan is er misschien iets mis. Of misschien heb je een vermoeden dat er iets mis zou zijn om zo'n onderzoek alsnog in te laten stellen.
Nou, dat werd gegeven. Dat is volgens mij duidelijk niet het geval van de initiatiefnemer. Maar waarom zou u wel, zeg maar, achteraf de jaarrekening willen laten controleren door de accountant en niet als het over 100 miljoen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid?
Nou, dat is wettelijk bepaald, hè, dat de accountant de jaarrekening controleert. En dit is iets ernaast. Gaat u verder, meneer Van Sloten.
Dank u wel. Maar goed, dat dus over het gebrek aan urgentie of gevoel van urgentie in dit voorstel. Dat neemt natuurlijk niet weg dat wij als Provinciale Staten natuurlijk wel het advies aan GS kunnen meegeven om bijvoorbeeld het inkoop- en aanbestedingsbeleid mee te nemen in de reguliere controles, voor zover het al niet gebeurt. Want in de beantwoording van het college zien we ook dat dat intern al wel gebeurt. Wat het CDA betreft kunnen we daar ook later dit jaar voor dit jaar of voor de komende jaren een besluit over nemen. Maar goed, die discussie die volgt dan later. En dat lijkt ons de juiste route.
Dank u wel. Meneer Kok, PVV.
Ik zal hem wat dichterbij zetten, dan ben ik beter hoorbaar. Ik moet zeggen dat het voorstel van de SGP, de heer Simons in dit geval, gebaseerd is op een eigenstandige verantwoordelijkheid die PS in dit soort zaken kan nemen. En wat ons betreft ook genomen zou moeten kunnen worden. En in dit geval kunnen wij dat volledig onderschrijven. Dus laat daarover geen misverstand bestaan. Het is een onafhankelijk onderzoek buiten de reguliere controles zoals die al uitgevoerd worden. Dus in die zin is het aanvullend. Het is gespitst op de rechtmatige naleving en de urgentie mag dan wel niet door iedereen zo beleefd worden, maar de omvang, wat de significante betekenis wordt genoemd, de 100 miljoen van de 174, is toch van dermate bedrag dat hier zeker aanleiding kan worden gevonden om hier toch nader op in te gaan. Dus in die zin kunnen wij dat onderschrijven. Het bestaat uit 40 steekproeven. Ik kan nog niet precies overzien, want er wordt gesproken over deelwaarneming. Ik neem aan dat bedoeld wordt dat de 40 steekproeven zijn. Het zal ook niet over de volle breedte dan zijn, maar het is in wezen dan toch een beperkt onderzoek. Dus ik zou er wat meer toelichting over willen hebben van de heer Simons. Maar desalniettemin, om lang vooral kort te maken, wij kunnen ons scharen achter zijn voorstel.
Dank u wel. Meneer Vermeulen.
Ja, voorzitter. Laat ik beginnen met toch mijn waardering uit te spreken voor de aanhoudende rol die de SGP hierin heeft betracht. Op zich is het goed dat we hierover hebben gesproken, ook in een vorige sessie. Het is wel zo dat de omstandigheden na die van de bespreking van de commissie in januari misschien anders zijn geworden. We hebben toen besloten om toch nog eens te kijken of een aanvullend onderzoek het lijk boven water haalt. En dat is hetgene wat nu voor ons ligt. Wij zijn op zich voor een aanscherping van het normenkader, laat dat duidelijk zijn. Maar het was de vorige keer, in december, later ook in januari, was het al laat. Interimcontrole was toen al gestart. Wij waren bang voor de extra kosten en de eventuele impact die dit zou kunnen hebben op de verklaring voor het jaar 2015. Want we zijn al een eind op weg met de controle. Nou worden in de offerte die nu voor ons ligt, worden veel voorbehouden gemaakt dat de toegevoegde waarde, naar onze mening, op grond van die 40 deelwaarnemingen, voor ons in relatie tot de kosten, toch wat gering is. Werken en Europese aanbestedingen, die worden namelijk niet beoordeeld. Het argument waarom wij nu ineens, terwijl de omstandigheden nauwelijks zijn gewijzigd, tot een extra controle moeten komen, dat blijft wat ons betreft vaag. Wat willen we nou eigenlijk boven water halen? U noemt in uw inleiding, ja bijvoorbeeld de marge van 50 naar 75.000, het mandaatverhaal. Is dat nou het argument waarom we dit extra zouden moeten onderzoeken? Zijn er vermoedens van onregelmatigheden? U heeft het terecht ook genoemd, de accountant zegt van niet. We hebben ook van de accountant daar ook geen enkel signaal voor gekregen. Het is GS die de ruimte moet krijgen om af te wijken van haar beleid, hè? De beroemde artikelen 5.1, 5.8 word ik in het stuk genoemd. En dat wordt natuurlijk in de jaarrekening en in de besluitenlijsten, daar wordt daar verantwoording over afgelegd. De accountant, die overigens hier een controle op getrouwheid doet en daarnaast dan rechtmatigheid, maar met name bij die getrouwheid, als die vermoedens heeft van afwijking in materiële zin, dan zal hij verder moeten gaan in zijn controle op grond van zijn gedrags- en beroepsregels. En dan moet hij nagaan in hoeverre het getrouwe beeld wordt aangetast. Dat is wat anders dan de toetsing op de rechtmatigheid. Dat wordt zijdelings meegenomen. Wordt ook als norm meegenomen in zijn controle. Maar dat is de dubbele rol die de accountant heeft. Nou, terugkomend op zijn controle in de managementletter over de interimcontrole 2015, wordt geen enkele opmerking gemaakt over het inkoop- en aanbestedingsbeleid. En we mogen er dus van uitgaan, want hij neemt dat wel degelijk mee in zijn controle, we mogen dus van uitgaan en mogen erop vertrouwen dat er geen aanwijzingen zijn gevonden. Het wordt ook schriftelijk en mondeling ook bevestigd. Los daarvan kijkt ook de interne controle naar de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. En ook daar zijn geen zaken aan het licht gebracht. Zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid lijken dus, wat ons betreft, in orde. En dan kom ik tot mijn conclusie. De suggestie om in mei bij het bepalen van het nieuwe normenkader voor de controle 2016 nog eens te bespreken, dat spreekt D66 wel aan. Daarmee voorkomen we de nodige kosten, waarbij wij nogmaals de toegevoegde waarden ter discussie willen stellen. Wij vragen ons dus af of die extra kosten wel zullen leiden tot het gewenste resultaat. Wij hebben uitgebreid in de fractie hierbij stilgestaan, want we kunnen ons voorstellen dat wij vanuit onze rol, PVV noemde dat ook al, vanuit onze rol als provinciale staten, controlerol, eigenlijk behoefte hebben aan een goede controle. Maar wij moeten en mogen vertrouwen op hetgene wat de accountant voor ons doet. En dat is met name gericht op het controle op de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid op basis van dat normenkader. Nou, om nou lang verhaal kort te maken, wij hebben alle argumenten afgewogen en wij kwamen eigenlijk tot dezelfde herhaling van argumenten die we de vorige keer ook hebben genoemd. Wij denken dat het beter is om het even hiermee te wachten tot de bespreking van het normenkader voor de controle 2016. Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw De Waal.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de SP kan zich aansluiten bij het standpunt van mijn voorganger, D66. De SP is van mening dat inkoop- en aanbestedingsbeleid een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering van de provincie. Goede controle daarop achten wij dan ook van belang. Met de huidige praktijk is dat er jaarlijks op verschillende momenten brede interne controle plaatsvindt. De procedures hiervoor zijn in 2013 door de accountant beoordeeld en deze concludeerde dat de aanbestedingswet 2012 binnen onze provincie juist wordt toegepast. In de wens van de SGP om de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid ook door de accountant te laten controleren kunnen wij ons wel vinden. Maar de SP ziet geen reden om hiervoor over 2015 een extra opdracht te verstrekken. We hebben geen doorslaggevende argumenten daarvoor gekregen. En het gaat toch om extra acties en kosten. Voor 2016 kan wat ons betreft de controle op rechtmatigheid van inkoop- en aanbestedingsbeleid wel worden opgenomen in de reguliere accountantscontrole. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Miske.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij waren blij verrast, zeg maar, door de opzet en eigenlijk de kwaliteit van het initiatiefvoorstel van SGP. In de vorige commissievergadering hadden wij ook al aangegeven dat wij wel open stonden om het in- en aankopingsbeleid van de provincie, zeg maar, door externen nog eens te laten controleren op rechtmatigheid. Mede ook omdat het ook nu niet binnen het normenkader valt. Dus we zijn eigenlijk nog steeds van mening. We vinden het een goede opzet. Als ik ook kijk naar de mededeling van het college. Ja, die wijst inderdaad naar dat er wel een goede interne controle is. Nou, blij om te horen, dat moet ook. Maar ik ben het ook wel met de heer Simonsen eens dat het hier gaat om een onafhankelijke controle. Zolang je jezelf controleert, nou ja, dat is natuurlijk niet onafhankelijk. Dat wil niet zeggen dat het niet goed gedaan wordt, maar een goede onafhankelijke controle is het natuurlijk niet. Verder wordt er verwezen naar of de aanbestedingswet wel goed is toegepast. Nou, daar gaat het volgens mij in dit verband niet om. En wij steunen het voorstel zoals het nu voor ligt. En ik denk dat zowel GS als PS haar voordeel kan doen met de uitkomsten van het beoogde onderzoek.
Meneer Jansen.
Ja, voorzitter. Ik wil meneer Simonsen bedanken voor dit mooie initiatief. Het zou eerst ook geen initiatief zijn, want ik zag dat u met de moed der wanhoop in de laatste commissie uiteindelijk zegt van ik steek er geen minuut meer in. Maar toen werd u wederom aangemoedigd, onder andere met mooie woorden van de coalitiepartijen. En dat heeft u weer gemotiveerd, denk ik, om met dit voorstel te komen. Want we hadden eerst nog afgesproken, nou laten we gezamenlijk met een voorstel dan komen. Maar het is dan een initiatiefvoorstel geworden. Daarom stelt het me ook erg teleur nu drie collegepartijen gehoord hebben met de positieve woorden vanuit de commissie. Kan ik me toch niet aan de indruk onttrekken, voorzitter, dat de coalitiepartijen hiermee buiten deze commissie met elkaar daarover hebben gesproken. En eigenlijk
voorzitter, mag ik daar even op reageren? Terecht dat u zegt met steun van de coalitiepartijen, ja. Wij vonden namelijk dat de discussie nog niet helemaal mooi was afgerond. En daar zit het, de crux van dit verhaal. Nu kunnen wij eigenlijk een afgewogen oordeel geven van heeft een aanvullende controle, heeft het nou wel of niet zin. Het kwartje kan de ene kant, het kwartje kan de andere kant opvallen. En we vinden wel dat hier Provinciale Staten een verantwoordelijkheid heeft. Die heeft de controlerol. En hoe ver wil je die controlerol nu gaan? Alleen de discussie die de vorige keer werd gevoerd in de commissie, die vonden wij nog niet helemaal goed afgerond. En dat was de reden waarom wij SGP het voordeel van de twijfel hebben gegeven. Kom nou met een nieuw voorstel. Laat nou eens een keer op papier zetten wat die accountant allemaal gaat doen als externe deskundige. En misschien halen we dan het lek boven. En daar zit precies de afweging. Wij vinden dat die offerte een onvoldoende soelaas biedt. En u kunt daar misschien een andere mening over hebben. Dat hoor ik dan straks wel.
De reactie is duidelijk. Meneer Jansen, gaat u verder. Ik hoor graag wat u er zelf van vindt, van het initiatiefvoorstel.
Dat klopt. Ik wil toch nog even ingaan op de heer Vermeulen. U had een heel verhaal. U praat steeds over het lek boven. Daar was helemaal geen sprake van. Want dan vraag ik u, ja, welk lek bedoelt u dan?
Volgens mij heb ik het woord lek boven niet echt gebruikt nu.
Twee keer.
Nou,
twee keer.
Kijk, waar het om gaat is, er was een vermoeden dat er, we hadden het gevoel dat er een lek zat in de controle. Die was niet helemaal sluitend. Ja, een aantal dingen, normen, kader, daar was het aanbesteding, inkoop- en aanbestedingsbeleid niet in opgenomen. En wat voor gevoel hadden we daarbij? Daar ging het om.
Dank u wel. Meneer Jansen, goed. Gaat u verder met uw betoog.
Ik was gebleven, voorzitter, dat ik mij niet kan onttrekken dat de coalitiepartijen met elkaar hierover vooraf hebben overlegd. En ik dacht dat u daar een interruptie op plaatste. Maar ligt dan waarschijnlijk wel aan mij. En ik ben ook heel benieuwd hoe de VVD hierover zijn invloed gaat uitoefenen. Want ook de positieve woorden van meneer Van Vliet hebben uiteindelijk ook meneer Simonsen overtuigd om met het initiatiefvoorstel te komen. Goed, voorzitter. Hoe kijken wij tegen dit initiatief aan? Wij zeggen altijd, controle is beter dan vertrouwen. En als die controle geweest is, dan kan het vertrouwen ook weer groeien. Bij ons is er ook geen sprake van wantrouwen. Wij hebben veel vertrouwen in de interne controle. Maar wij vinden ook, wij zien het ook een beetje als het keuren van je eigen vlees. Om het zomaar eens te zeggen. En dit onafhankelijke onderzoek, die bevestigt dan dat vertrouwen. Dus wij steunen dit initiatiefvoorstel, voorzitter.
Meneer Ferdinand.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook wij steunen dit initiatiefvoorstel. We vinden het een prachtig voorstel en het getuige van moed van de kant van de SGP dat zij dit voorstel doet. Voorzitter, we vonden het ook al een raar gezicht dat in het normenkader het inkoop- en aanbestedingsbeleid niet was opgenomen. Het voorstel van de SGP biedt de mogelijkheid om dat straks in te fietsen, om dat te integreren in het normenkader. Maar voor ons is het belangrijk dat het een onafhankelijk onderzoek is, wat in ieder geval zal kunnen leiden tot een veel meer transparantie op dit punt. Voorzitter, we hebben ook een vraag bij de 40 deelwaarnemingen. We weten niet precies hoe dat zal verlopen of wat er precies in die waarnemingen terechtkomt. Maar wij willen toch ook graag zien dat in die waarnemingen, tenminste in een deel daarvan, ook het inhuren van externen wordt meegenomen. Dus ik hoop dat straks in het uitwerkingsgesprek of in het voorstel van de accountant, dat ook zal blijken, dat ook daarna gekeken wordt of er in ieder geval op dat punt aan de rechtmatigheid gekeken wordt. Voorzitter, verder wilden we ook graag weten binnen welke termijn de SGP verwacht dat dit onderzoek gereed zal zijn en wij dus van de uitkomst daarvan kennis mogen nemen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van Vliet.
Ja, voorzitter, dank u wel. In de vorige commissievergadering was er nogal, laat ik zo zeggen, op het eind onduidelijkheid van wat wil nou de SGP exact controleren. Wij gingen ervan uit toen dat het zou zijn de overschrijdingen. Ja, je kan het overschrijdingen noemen, maar in ieder geval boven het maximum wat GS zelf opgelegd heeft. Dat het zou zijn. Ik hoorde Simons nu in het begin nu ook weer zeggen van dat het zo is. Omdat er nogal vaak voorkomt. Alleen, toen gaf hij aan in de laatste commissievergadering. Ja, maar die worden allemaal gerapporteerd en die worden allemaal keurig voorgelegd. Dus daar heb ik geen discussie over. Toen hebben we gezegd na afloop, en dan kom ik even op meneer Jansen, want die zegt, ja, maar de VVD was nogal positief. Toen hebben we gezegd na afloop van, nou, zet nou op een halve A4'tje, zo heb ik het ook letterlijk gezegd, van wat bedoel je nou precies en wat wil je nu? Ja, totdat er nu een heel initiatiefvoorstel ligt, helemaal volledig uitgewerkt. Dat is wat anders dan een half A4'tje om even aan ons te geven. Kijkend nu naar, zeg maar, hoe is dit nu ontstaan, en ik snap ook best dat hoe het ontstaan is, dat komt omdat het Neumann-kader natuurlijk te laat bij PS was en dat we daar ook geen invloed meer konden op uitoefenen. Dat is natuurlijk zo, daar heeft de SGP natuurlijk een punt, dat moeten we natuurlijk andere jaren of komende jaren moeten we dat gewoon anders gaan doen. Maar kijkend nu naar dit onderzoek, om een heel apart onderzoek te nu gaan doen naar, zeg maar, het inkoop- en aanbestedingsbeleid, terwijl geen enkele aanleiding is om dat te moeten doen. Het geeft het zelf aan. Ik hoor het andere partijen ook zeggen. Er is helemaal geen sprake van dat er een lek boven water moet komen of wat dan ook. Interne controle wordt ook door een aantal partijen hier wat gebagatelliseerd door te zeggen van ja, maar luister even van dat is maar een interne controle. Daar zijn hier denk ik binnen de provincie gewoon protocollen voor waar ook een interne controle zich aan moet houden. En daar zijn ook regels voor, er is ook functiescheiding voor. Dus ja, nou moet je niet gaan bagatelliseren die interne controle en zeggen, ja dat is niks. Hè? Want ik hoor een aantal mensen zeggen, ja maar dat moet je echt door een onafhankelijke accountant van buiten af laten doen. Natuurlijk kun je dat laten doen op het moment dat je daar ook een directe aanleiding voor hebt. Of dat je zegt van, ja er is een aanleiding waarom we nu per se dat inkoop- en aanbestedingbeleid zouden moeten doen. Ik heb die aanleiding niet gehoord, niet van de SGP, nog van de andere partijen. En ja, dan kunnen we hier als VVD niet in meegaan. Wij willen voorstellen om in ieder geval het normenkader in deze commissie naar voren te halen. Laten we dat in april, mei bespreken. Dan kunnen we daar in ieder geval aan de accountant meegeven, als we dat willen, ook het inkoop- en aanbestedingenbeleid doen. Kunnen we daar een discussie over hebben. Maar een aparte controle, daar zie ik nu nut en noodzaak absoluut niet van in. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Reactie, meneer Simonsen.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de uitgebreide memoires over dit initiatiefvoorstel. Ik denk dat het goed is dat ik per fractie even op de vragen inga. Wat veel gehoord wordt is de aanleiding waarom wij hiermee begonnen zijn. Dat heb ik ook in mijn referaat verwoord. Hè. De vele overschrijdingen in 2015 en daarbij ook als klap op de vuurpijl in december 2015 de mededeling dat we de marge van 50.000 naar 75.000 gaan doen, omdat het in de praktijk niet werkbaar is. En dat zijn voor ons twee aanleidingen geweest van, er wordt keurig door GS gerapporteerd, zo moet het ook. Maar is het toch niet goed dat we er toch eens even naar kijken? Niet uit wantrouwen, maar wat is er nou aan de hand? Waarom? En op die vraag hebben wij vanuit GS in ieder geval geen adequate antwoord gekregen. Van waarom doen we dat allemaal? Waarom werkt het niet? Laat de accountant eens naar kijken. Uit oogpunt van transparantie. Maar ik hoop dat u ons zo kent. Ingaan op de vragen die gesteld zijn. Partij voor de Dieren die zegt er zijn er 40 worden er geselecteerd. 40 opdrachten. Dat heb ik met de accountant doorgesproken. Ik ga ook een klein beetje uit van de wijsheid van de accountant. Inderdaad dat hij de volle breedte pakt. En juist ook onderwerpen die u noemde juist niet pakt. Maar dat we echt een brede steekproef krijgen van 40. PVV zegt dan waarom dan 40? Onze eerste inzet was 50. Maar daarmee kwamen we en vooral 50 en risicogericht. Dan kom je op ongeveer hetzelfde bedrag uit. Maar nogmaals, de SGP heeft geen wantrouwen, heeft geen aanleiding tot wantrouwen. Dus wij zeiden, we gaan niet risicogericht de steekproef nemen, maar we pakken hem in de volle breedte. En zo zijn we beneden die max van €10.000 gekomen met 40 steekproeven. Dat is een beetje de aanleiding geweest. En nogmaals, dat bedrag Het is een max en we zullen er het uiterste aan doen om dat nog lager te krijgen. Want daar voel ik wel mee. Maar dat zit ook een beetje in mijn bloed. En overigens, de Griffie heeft op zich genomen om daar de onderhandelingen over op te pakken.
40 is een Bijbels getal.
40 is wel een Bijbels getal, maar dat wou ik even buiten beschouwing. Ik had gedacht een...
Ja, dat is toch zo. Het volk is wel dat 40 jaar in de woestijn. Dus,
Ik had gedacht een opponent naast me te hebben, maar hij helpt gewoon mee. Dus,
Gaat u verder. Ja.
CDA die zegt dus die aanleiding, ik hoop dat ik hem duidelijk verwoord heb. En dan kun je inderdaad de discussie hebben van, vindt u dat urgent? Nou, ja, wij vragen ons af dan, wanneer wordt het dan wel urgent? Wanneer zou je dan het moment rijp achten om het wel urgent te vinden? Wij dachten dat we op dit niveau zaten. En SGP heeft het ook niet zo zwaar aangezet. Wij zeiden, laat het onderdeel zijn van het normenkader, laat het meeliften, klaar, punt. En op dat onderwerp zijn we, denk ik, in de volle breedte erover eens geworden dat dat niet moet. Ik hoor de SP nu zeggen dat dat wel wenselijk is om het misschien in het vervolg in het normenkader weer op te nemen. En dan denk ik, ja, dan moeten we niet teruggaan naar die oude discussie, want die hadden we afgesloten dat dat niet wenselijk is om het in het normenkader op te nemen.
Mevrouw de Bouw, ik wil even iets verduidelijken. Ga uw gang.
Ik heb alleen gesproken over het in 2016 mee te nemen in de reguliere controle.
Ja, voorzitter, dan krijg je dus, dat is dus het normenkader. Hè, dus dan gaat hij mee in de reguliere controle en dan krijg je dus ook een aantekening op je accountsverslag als het niet klopt.
Ja, maar ik heb het alleen over 2016 gehad, hè?
Ja nee, dat klopt. Ja. Even kijken of er nog meer. D66 haalt het lek boven water, twee keer gezegd inderdaad, maar blijkbaar niet zo bedoeld. Er is ook geen lek. Er was alleen een aanleiding tot. En verder willen wij ook absoluut niet gaan. Er wordt op gecontroleerd, zegt u. Er wordt gecontroleerd op getrouwheid en de rechtmatigheid van het normenkader. En dat is wat anders dan de rechtmatigheid van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dus dat is wezenlijk wat anders. En daarmee, en dat zegt het GS ook, gaan we voorbij aan de discussie. Ik wil dat als u reageert, dat zou ik fijn vinden, dat u de kern raakt. En want dit is buiten de kern. En dan de CU die zegt de termijn. Ja, wij hadden gedacht dit in mei, juni af te ronden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Commissaris, wil u nog iets toevoegen?
Nou, in ieder geval een korte toelichting, want ik proef hier en daar elementen in de discussie. Dat is niet voldoende duidelijk. Als het gaat om inkoop- en aanbestedingsbeleid moet u even in drie lagen denken. Er bestaat Europese wet en regelgeving. Daar kun je van alles van vinden. Daar moeten wij ons gewoon aan houden. En er bestaat ook zoiets als nationale wet en regelgeving. Kun je van alles van vinden. Daar moeten wij ons aan houden. En als de accountant een akkoordverklaring geeft op de jaarrekening, dan mag u gevoeglijk aannemen dat over de hele linie, niet alleen inkoop- en aanbestedingsbeleid, er is gecontroleerd of deze provincie zich gehouden heeft aan die wet en regelgeving. Die verklaring wordt ook gegeven door de accountant. Dat leest u ook terug in de stukken. Daarnaast is in de wet en regelgeving, ook nog even in de brede, dan moeten we even denken aan de wet dualisering, een taakverdeling gelegd tussen u als provinciale staten en gedeputeerde staten als het gaat om de dagelijkse leiding van het bestuur in deze provincie. En in die wet is geregeld dat als het gaat om in- en aankoopbeleid, dat GS bevoegd is haar eigen beleid vast te stellen met welke regels zij vervolgens binnen de kaders van die wetgeving daar uitvoering aan geeft. Dat is een uitvoeringsorganisatie die ook beschreven staat in deze mededeling. In diezelfde wet is ook geregeld dat GS bevoegd is om daar waar zij dat nodig acht af te wijken van haar eigen regels. Beetje vergelijkbaar wat u heeft met uw reglement van orde. Er is geen hogere wet die u voorschrijft hoe u moet vergaderen. U stelt zelf vast in uw reglement van orde met welke spelregels dat u doet. Maar u bent volstrekt bevoegd in provinciale staten op het moment dat u meent dat dat nodig is om bij meerderheidsbesluit te beslissen om af te wijken van uw reglement van orde. Dan bent u rechtmatig bezig. Als straks de accountant op uw verzoek een onderzoek zou doen, dan kan de accountant met de kennis van die wet en regelgeving, hoeft niet te herhalen als het gaat om de Europese wet, hoeft niet te herhalen als wat betreft de nationale wet, want daar heeft hij al zijn goedkeuring op gegeven. Vervolgens kijkt die accountant naar van welke regels heeft GS zichzelf opgesteld rond dat inkoop- en aanbestedingsbeleid. En hoe is ze met die regels omgegaan en heeft zij daar waar zij afwijkt dat afwijkingsbesluit rechtmatig genomen. En wat wij in deze mededeling aan u bedoelen te beschrijven is hoe die procedure is. En dat elke keer als we afwijken van ons eigen beleid, en dat heeft u teruggelezen in dat bedrag, die 50 en 75, daar zal ik straks nog iets over zeggen, dan neemt GS rechtmatig het besluit van in dit is een situatie waarin wij afwijken van onze eigen regel. Wij accorderen dat, ambtelijke organisatie gaat uw gang. Dat is geëvalueerd geweest. Dus wij zagen dat wij met name op dat bedrag van die 50 merkwaardig veel overschrijdingen hadden die daar net overheen gingen. Maar elke keer kwamen wij in GS bij de voorstellen die de ambtelijke organisatie deed tot de conclusie dat dat een zeer terechtvaardige motivatie was waardoor wij dat ook accordeerden. Dat is de reden geweest om te zeggen, ja, dit is water naar zee dragen. We belasten ons bureaucratisch onnodig met veel voorstellen in GS. Het is veel verstandiger om dat bedrag net iets omhoog te brengen, zodat we net over die drempel waar we steeds overheen kwamen, niet onszelf steeds in nieuwe agendapunten brengen met de hele bureaucratie van het schrijven van voorstellen om af te wijken. Dus hebben we besloten, nou goed overwegen, om dat op 75 te brengen. En het effect doet zich onmiddellijk ook voor dat er een drastische vermindering is van dat soort voorstellen. Dat is gewoon efficiëntie in eigen huis. Tegelijkertijd beschrijven we wel hoe de controle geregeld is. En naar mijn oordeel, maar het is aan u zelf of u dat voldoende terechtvaardig vindt. Is dat een goed systeem? De bureaucratie werkt op dit punt uitstekend hier in huis. Ik ken daar ook geen afwijkingen van. Ik ken ook niet ontsporingen daarvan. Maar de zorg van GS in de zin dat wij u afraden om het te doen, zit hem niet zozeer in angst ervoor of politieke overwegingen. Naar ons oordeel, met het verhaal dat ik u nu probeer te vertellen, kan het niets opleveren. Omdat de accountant alleen maar kan constateren dat de regels die GS zelf gemaakt heeft zijn gehandhaafd, maar zelfs als dat niet zo zou zijn, omdat GS ook zelf bevoegd is om daarvan af te wijken, dan is dat altijd rechtmatig. Dus u kunt nooit een uitkomst krijgen van zo'n accountant dat het niet rechtmatig is. En dan krijg je een situatie, wat wij in de notitie bedoelen te zeggen, we moeten ook verantwoord met ons belastinggeld omgaan. Dus als je controle op controle op controle stapelt, daar kan een reden voor zijn, maar dan moet je wel een reden hebben, omdat je in de veronderstelling verkeert dat die controlemechanismes die er al zijn in situaties als deze niet voldoen. Dan heb je een gevoel erbij van het is zinvol om daar overheen nog eens een extra controle te doen. En daar komt GS tot de conclusie, die opstapeling van controle is hier wat ons betreft niet opportun. En dan is het een zinloze besteding van belastinggeld, want er zit geen meerwaarde in. Ik hoop dat ik het daarmee nog een keer uitgelegd, dat het wat duidelijker is hoe GS redeneert in deze. Daar wou ik het bij laten.
Dank u wel. Heeft iemand nog behoefte aan een reactie op zowel de heer Simonsen als op de commissaris? Meneer Van Vliet.
Even een reactie op...
Het is een tweede termijn, hè? Ja. Ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Even een reactie op de commissaris. En dat gaat met name over het stuk. Daarin staat zeg maar dat er een aanpassing is geweest van de mandaatregeling. En dat het nu gedelegeerd is aan de directeur-secretaris. Nou kan ik het gemist hebben of misschien krijgen wij dat niet, dat weet ik niet. Maar ik heb daar voor de rest geen mededeling over gezien of nee, stuk van.
Dat is een intern tussen GS en.
Oké. Okay.
Komt wel tevoorschijn op de grote mandaatlijsten die u eens in de zoveel tijd krijgt. Ja.
Dat waren uw aanvullende vragen. Kijk even rond. Meneer Jansen.
Ja, die ligt eigenlijk ook in de lijn van meneer Van Vliet. Volgens mij, als het budgetrecht gedelegeerd wordt naar GS, dient daar een besluit voorafgaande te gaan door provinciale staten. Ik constateer dat dat in dit geval dus niet gebeurd is en dat u zegt dat het een bevoegdheid is van het college om dat te doen. Nou goed, als u dat zegt dan geloof ik dat. U zegt ook, we krijgen ook binnenkort, komen we elkaar te spreken over het hele integriteitsverhaal. Daar is transparantie van bestuur natuurlijk, maakt daar onderdeel van uit. En het viel mij op dat het college drie kantjes A4 op een simpel initiatief heeft genomen. Dat geven we dan niet echt het vertrouwen dan, als je daar tegen bent. Tegen het om daar drie kantjes op te schrijven, terwijl meneer Van Vliet aan een half kantje van het initiatief al genoeg had, reageert het college dan met drie kantjes A4. En dat, dus dat geeft dan de schijn tegen. En ik begrijp werkelijk niet waarom het college dan ook En het gaat om 10.000 euro maximaal gemeenschapsgeld. Dat je die schijn dan ook niet gewoon weg kunt nemen en gewoon dat onderzoek laat doen. En we krijgen dan in april, of in ieder geval dit jaar, komen we te spreken over het normenkader. En dan kunnen we ook nog zeggen van, nou, dat laten we wel meenemen, zoals de SP zei in de controle. Maar goed, dit gaat om 2015, waar veel overschrijding in geweest. U geeft daar een excuus voor dat 50.000 euro daarvan de oorzaak is geweest. Mogelijk. Maar goed, laten we de schijn dan gewoon wegnemen. En laat het college dan gewoon een positief pre-advies geven op dit initiatief. Dan is de schijn ook weg.
Het betreft geen overschrijding. Het is een te krap budget. Dat is iets.
Nou, een overschrijding van het mandaat van 50.000 euro. Nee. Dat heeft u gezegd. Wat dan leidt tot veel aanvullende voorstellen van GS. En heeft hij uit pragmatisch oogpunt heeft hij dat opgehoogd naar 75.000 euro. Zo heb ik dat begrepen.
Dat heet geen overschrijding.
Is geen overschrijding. Nou ja. Anderen, kijk nog even rond. Niemand? Meneer Vermeulen.
Ja, ik twijfelde even of dat dan een tweede termijn waard is. Waar het om gaat is dat ik inderdaad heb vernomen dat de andere fracties toch de interne controle toch wat bagatelliseren. Ik wil erop wijzen dat accountants voor een heel groot deel steunen op die interne controle. Waardoor ook de, meneer Van Vliet noemde dat ook al, ze zijn functioneel onafhankelijk binnen de organisatie. En per definitie is dat dus al een verlengstuk van de externe controle. Ja, ik denk dat dat al voldoende argument is om te concluderen. Er wordt wel degelijk naar inkoop- en aanbestedingsbeleid gekeken. En de accountant die kijkt over de schouders van de interne controle mee.
Dank u wel. Anderen nog? Meneer Simonsen.
Een nabrander, voorzitter. Ja, wat ons betreft, voorzitter, is 10.000 euro ten opzichte van inkopen misschien wel 100 miljoen, maar laat het 80 miljoen zijn, maar het is 81 dan.
Nou, laten we afspreken dat ik u daarover informeer, want die 100 miljoen klopt echt niet, maar ik kan het goede getal ook niet noemen.
Okay.
Maar ik denk aan enkele tientallen, 30, 40 miljoen waarschijnlijk zal het eerder in de reden liggen. Maar dat zullen we even voor u uitzoeken, want anders krijgen we misverstanden in.
De SGP vermoedt van niet, voorzitter, maar dat in ieder geval de moeite waard is. Als de commissaris zegt dat er altijd rechtmatig gehandeld wordt, is dat pertinent onjuist. Afwijkingen die niet voldoen aan het beleid en die niet geaccordeerd zijn, zijn onrechtmatig. En daar gaan we op controleren. Dus het is niet zo dat alles per definitie rechtmatig is.
Dank u wel. Commissaris, heeft u nog een nabrander?
Nee.
Portefeuillehouder zal opheldering geven over het totale bedrag dat omgaat in het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Ik ben wel benieuwd, ja. Voorzitter, naar de conclusie van de initiatiefnemer of u het initiatief alsnog gestand houdt.
Dat wilde ik net vragen. Meneer Simonsen.
Ja, voorzitter, goed handelen met de wensen en bedenkingen. Als ik in de voeten van GS zou treden, zou ik zeggen, we nemen ze mee. Maar ik wil daar serieus mee omgaan. En ik neem ze zeker mee, maar ze ook serieus beschouwen. De SGP neemt dit initiatiefvoorstel nog in beraad mee naar de PS-vergadering van de 24e.
Dank u wel. Dan komen we bij de rondvraag. Iemand iets voor de rondvraag? Nee? Het SGP heeft net aangegeven dat het zit in beraad nemen. Dus dan wordt het sowieso een spreekstuk. Kan niet anders.
Gezien de verdeeldheid.
Ja.
voorzitter. Hij wordt dus geagendeerd.
Hij wordt geagendeerd en wij gaan het er gewoon over hebben, want er is een behoorlijke verdeeldheid en er zal dus
gestemd.
Hij staat op de agenda, dus het is gewoon een bespreekstuk. Dan komen wij bij de sluiting van deze vergadering. Er stond op de uitnodiging dat we hier tot 11 uur zouden zitten. Het is 9:15, dus we hebben het keurig gedaan. Dank.